Goedemiddag gemeente, gasten en aan ieder die via internet met ons verbonden is. We heten u en jou van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag zal voorgaan dominee Van der Zwaag. Er zijn twee schriftlezingen uit het Oude Testament. Jeremia 31, versen 31 tot en met 34. En uit het Nieuwe Testament Handelingen 2, de versen 37 tot en met 41. Aan de beurt van behandeling is zondag 27 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 72 tot en met 74. Die onder andere zal gaan over de kinderdoop. Het thema is het diepe water van de doop. Mededelingen namens de kerkenraad, de collecte. Er zijn twee collecten voor de slotzang. De eerste collecte is zoals gebruikelijk op de laatste zondag van de maand bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de landelijke emeriticas. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. Vanuit de diaconie willen we ook voor deze dienst alvast twee voorbeders noemen. Dat is in de eerste plaats gemeenteleden met psychische moeite. En de tweede plaats de zusters van de DSG, dat is de diaconale steungroep. We gaan nu zingen Psalm 81, de versen 1 en 2... En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zijn we en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 96, het eerste, zesde en negende vers willen we nu met elkaar gaan zingen. Zingt een nieuw gezang de Heere. En het zesde vers, aanbid hem nederig al uw leven. En het negende vers, het juicht al voor het aangezicht des Heeren. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Dat is het zevende vers van Psalm 97. En dat zingen we met elkaar als we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding straks van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag worden we onderwezen over het sacrament van de heilige doop, zondag 27. En in verband daarmee lezen we twee gedeeltes uit de schrift. Uit het Oude Testament, Jeremia 31, en daarvan de verzen 31 tot 34. En uit het Nieuwe Testament, Handelingen 2, en dan de verzen 37 tot en met 41. Dus eerst uit Jeremia 31 en dan uit Handelingen 2. Jeremia 31 en dan het 31ste vers en volgende. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want ze zullen mij allen kennen, vanaf de kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Handelingen 2, vers 37 tot en met 41. Handelingen 2, vers 37 en volgende. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannen en broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. Zovelen als het de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover. Ja, dan lezen we met elkaar zondag 27. En dat gaat, zoals gezegd, over de heilige doop. Opnieuw gaat het over de heilige doop. Vraag en antwoord 72. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Nee. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonde. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde? God spreekt zo niet zonder grote oorzaak. Namelijk, niet alleen om ons daarmee te leren dat, zoals de onzuiverheid van het lichaam met water, zo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Maar veel meer, omdat hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren, dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Zal men ook jonge kinderen dopen? Ja, want mitsdien zij, al zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Zo moeten zij ook door de doop als door het teken van het verbond de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden. Zoals in het oude verbond of testament door de besnijdenis gebeurd is, waarvoor in het nieuwe verbond de doop is ingesteld. Tot zover. Voordat we ons over dit onderwijs buigen, willen we samen danken en bidden. Wij willen u aanbidden, Heere, om wie u bent. U bent die heerlijke God, die majesteitelijke schepper van hemel en van aarde. die alles draagt door het woord van uw kracht. U bent ook die genadige ontfermer, die barmhartige God die uw eigen enige geboren zoon hebt uitgezonden, opdat er voor ons verlossing eeuwig leven zou zijn. Heere, u heeft recht op onze aanbidding, om wie u bent en om wat u in Christus aan ons wilt schenken. Heere, leert u ons ook om u te aanbidden en om u groot te maken, om u te dienen en te prijzen met alles wat in en aan ons is. We zijn ertoe geroepen en u heeft er zoveel recht op. In deze wereld wordt uw naam onteerd, zelfs gevloekt. Maar laat in uw gemeente uw naam aanbeden worden, verheerlijkt en vergroot. En laten we dat persoonlijk zo mogen doen en samen. Wij komen samen vanmiddag tot u, Heere, om onze afhankelijkheid te betuigen. We hebben een gedeelte gelezen uit uw woord. We hebben al de vragen en de antwoorden gelezen van onze catechismus waarover het vanmiddag zal gaan. En dan weten we ons diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Dat het onderwijs van uw woord, ook als het gaat om het sacrament van de doop, helder en duidelijk ons voor ogen mag worden gesteld. Dat we het ook mogen verstaan, dat we het mogen verwerken. Heere, wat hebben uw Heilige Geest nodig als het om deze dingen gaat? Wilt u uw dienaar vanmiddag geven wat hij nodig heeft om de vragen te beantwoorden die ook vanuit de gemeente zijn gesteld over deze dingen? Heere, wilt u geven dat we vanmiddag verwonderd raken over het diepe water van de doop en dat we er niet alleen maar verstandelijk bij blijven staan, maar dat het ons hartelijk mag treffen wat u ons in de doop beloofd en toegezegd heeft. En niet alleen ons, maar ook aan onze kinderen. We bidden u, Heere, of ook onze jonge mensen vanmiddag onder de indruk mogen raken, weer opnieuw misschien, of voor het eerst, van dat diepe water van de doop dat ook over hun voorhoofd heeft gevloeid. Zoveel jaren geleden, toen ze nog een baby waren. Leer onze jonge mensen zien dat u die belovende God bent, die het heil van hen op het oog heeft, die uw heilige naam verbonden hebt aan hun naam, want we zijn toch allemaal persoonlijk op naam gedoopt. Geef ons ook vanmiddag weer te verstaan als ouders en als gemeente wat onze verantwoordelijkheid is ten opzichte van onze jonge mensen, dat wij ze doorgeven en dat wij ze mogen voorleven wat het leven met u inhoudt. Zegent u dat wat wij vanmiddag ontvangen vanuit de catechismus, vanuit de schrift. En geef ons een geopend hart en uw dienaar een geopende mond. Vanmiddag willen we heel in het bijzonder voorbeden doen, Heren, voor diaconale noden. En in het bijzonder voor allen onder ons die met psychische noden te kampen hebben. Wat is dat dikwijls zo moeilijk en zo langdurig en wat wordt er veel geleden? Wat is het soms uitzichtsloos en donker in de harten van broeders en zusters die psychische noden in hun leven ervaren? Ze zijn er onder ons die al zo lang ermee te kampen hebben en dikwijls ook zorg van anderen nodig hebben om toch overeind te kunnen blijven of weer opnieuw overeind te raken. We dragen ze van harte aan u op. En we bidden ook voor alle instellingen, Heren. En dan met name de christelijke instellingen die zich ten doel hebben gesteld om mensen in nood, in psychische nood te ondersteunen en nabij te zijn. We willen ook, Heren, aan u opdragen de diaconale steungroep die onder onze leden mag functioneren, de zusters die zich daarvoor inzetten en dat al zo lange tijd mogen doen met betrokken liefde. Heere, wilt u geven dat dat werk wat ze doen ook werkelijk tot zegen mag zijn en wil hen ook blijvend uw zegen geven. We komen zo samen tot u, Heere, om niet alleen voor onszelf uw zegen af te smeken, maar voor heel uw kerk. En dan kunnen we ook vanmiddag niet voorbij gaan aan de broeders en zusters in de verdrukking die vervolgd worden. Ontfermt u zich blijvend over hen. Bidden u voor christenen die op de vlucht zijn, maar ook voor vluchtelingen die een andere levensinstelling hebben. Laat uw zorg ook over hen mogen gaan. Er zijn zoveel noden op deze aarde. Er is zoveel aan de hand, zoveel onrust en onvrede. Maar geef, Heere, dat wij toch niet alleen maar daarop zullen zien, maar dat we mogen verwachten dat koninkrijk dat gekomen is en dat komen zal. En juist in deze adventstijd worden wij er toch toe opgeroepen om uit te zien. Uw koninkrijk kom toch, o Heere. En wil het rijk van de Satan toch afbreken en uiteindelijk terneerslaan. Laat uw vrede op de bergen zijn. En laat het heil dat u heeft verworven volkomen worden. En laat ons hart daarnaar verlangen en ons leven in dat licht geleid mogen worden. Zo komen we samen tot u. Zie ons aan en hoor ons bidden. Zegen ons. Alleen om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 115, het vijfde, het zesde en het zevende vers willen we met elkaar gaan zingen. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. En het zevende vers, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil en die weldaan deelgenoot. We staan stil bij het onderwijs van zondag 27 en daarna zingen we uit Psalm 111 het vijfde vers. En dat luidt: het is trouw al wat hij ooit beval. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk en hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Gemeente, vanmiddag gaan we opnieuw stilstaan bij het sacrament van de heilige doop. In de loop van de geschiedenis is er heel wat over de doop geschreven en gestreden. Ik heb in mijn boekenkast een boek dat geeft een overzicht van de strijd over de doop door de eeuwen heen. En dat boek dat is zo dik als een Bijbel. Kunt u nagaan hoeveel over de doop geschreven en gestreden is. Nog steeds houdt de doop de gemoederen bezig en ook onder ons. Ik heb de vragen die daarover binnengekomen zijn uitgeprint. En toen had ik maar liefst 2 A4'tjes vol op mijn bureautje liggen. Overigens heel hartelijk dank daarvoor. Want zo weet ik wat er onder ons leeft en welke vragen er onder ons leven over in dit geval het sacrament van de doop. Dat er heel veel over die doop te doen geweest is, ja, in de geschiedenis, en dat er nog steeds veel over te doen is vandaag de dag, daaruit blijkt dat het water van de doop eigenlijk veel dieper is dan wij misschien op het eerste gezicht zouden denken. We zien het voor ogen, als er weer een doopdienst is, dan zeg je nou 3 keer wordt er water op zo'n voorhoofdje gesprenkeld. Is dat nou alles? Jawel, het is veel dieper allemaal dan wij zo op het eerste gezicht zouden denken. En daarom is het ook heel erg nodig, denk ik, dat we van tijd tot tijd ons bezinnen op die doop. Wat is dat nou wat ons in de doop wordt gezegd, beloofd door de Heer? En natuurlijk, we zullen altijd ons vertrekpunt moeten blijven nemen in de schriften. Die zijn voor ons de leidraad. En natuurlijk, we zijn een kerk. We zijn een kerk van reformatorische huizen. Dat betekent dat wij de belijdenisgeschriften ook aanvaarden. En die belijdenisgeschriften, dat zijn geen dingen van mensen alleen, dat is wat God in de loop van de geschiedenis ook aan onze vaderen te zien heeft gegeven over datgene wat de schrift ons leert. En daar moeten we ons ook blijvend rekenschap van geven. We willen vanmiddag ons weer opnieuw gaan buigen over het sacrament van de heilige doop. En in aansluiting bij wat ik net al zei, heb ik als thema gekozen het diepe water van de doop. Het diepe water van de doop. Laten wij vanmiddag beginnen, gemeente, met ons af te vragen waarmee zondag 27 inzet. Dat is de 72ste vraag. En lees het maar mee, daar staat: is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonde zelf? Ik denk dat er onder ons ook geen enkel misverstand en ook geen enkel verschil van mening zal bestaan over het antwoord wat er opgegeven wordt. Het antwoord is, lees maar mee, nee. De doop is niet de afwassing van de zonde. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen ons van onze zonde. Nou, dat is voor ons allen, denk ik, een vaststaand gegeven. En dan zou je eigenlijk ook wel een beetje geneigd zijn om te denken van, nou, laten we nou in het vervolg zo'n vraag en antwoord gewoon maar schrappen uit die catechismus, want dat weten we allemaal wel en daar staan we achter. Ja, waarom heeft de catechismus nou deze vraag en dit antwoord opgenomen? Dat heeft te maken met de historische situatie waarin de catechismus is ontstaan. Dat was in een tijd waarin de mensen eigenlijk nog maar pas uit die Romeinse kerk weg waren. En in de Romeinse kerk werd geleerd, en wordt trouwens nog steeds geleerd, dat de doop de afwassing inhoudt van onze zonde. Door de doop wordt de genade ingegoten, zoals in een ziekenhuis medicijnen en voeding door middel van een infuus aan de patiënt worden toegediend. Nou, en in die tijd waren de mensen nog maar net uit die Romeinse kerk, dus de mensen moesten echt erin onderwezen worden. Nee, de doop is niet zalig maken. De doop geeft geen automatische vergeving van zonde. Alleen door een waar geloof in het bloed van de Heere Jezus. Een waar geloof dat door de Heilige Geest in een mensenhart wordt gewerkt. Nou ja, onder ons zal er weinig moeite zijn, denk ik, over dit antwoord. Maar laten we ons ook gaan indenken en laten we ons ook gaan realiseren dat onze catechismus niet alleen maar weergeeft wat wij belijden, maar dat het eigenlijk ook een soort van een verantwoording is naar buiten. Anderen kunnen, als ze onze catechismus lezen, kunnen daaruit gewaar worden wat wij belijden op grond van de schrift. Zijn er nog steeds mensen dan die geloven dat de doop werkelijk zonden afwast? Ja, er zijn nog heel wat mensen Rooms-Katholiek op deze wereld. Miljoenen. En daarom moet je als protestantse kerk moet je blijvend verantwoorden. En daarom moet je zo'n vraag ook laten staan. Ook vandaag. Ook al is het voor ons niet meer zo nodig dat deze vraag wordt opgeworpen. De volgende vraag, dat is vraag 73. Waarom noemt de Heilige Geest de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonde? Nou, dat is inderdaad wat wij in de Bijbel lezen. In Titus 3 wordt de doop genoemd het bad van de wedergeboorte. En als je dat zo leest, dan denk je, oh, worden wij door de doop wedergeboren dan? Hoe zit dat? En in Handelingen 22 wordt eigenlijk over die doop gezegd hetzelfde, alleen dan met andere woorden. De doop is de afwassing van de zonde. Dus door de doop worden onze zonden afgewassen, zou je zo op het eerste gezicht kunnen lezen. Hoe moeten we dat dan bekijken als we dat zo in de Bijbel tegenkomen? Misschien maakt een voorbeeld het in één klap duidelijk. Als je op het gemeentehuis komt van Veenendaal, dan zie je op een gegeven moment dat er in de raadzaal een levensgroot portret hangt van koning Willem-Alexander. En als je daarvoor staat, dan kun je zeggen, kijk, dat is nou koning Willem-Alexander. Maar natuurlijk is dat niet waar, want het is een afbeelding van de koning. Het is een verwijzing naar de koning. En zo moet je ook die tekstwoorden opvatten. De doop, het bad van de wedergeboorte. Of de doop, de afwassing van de zonde. Het wijst naar de wedergeboorte. Het wijst naar de afwassing van de zonde heen. Als ik gedoopt ben, dan moet ik het weten dat mijn doop mij zegt, jij moet wedergeboren worden, jongen, meisje. Jij hebt afwassing van je zonden nodig. Jij bent in jezelf onrein. Als je niet gewassen wordt, als je niet tot wedergeboorte komt, kun jij niet zalig worden. De doop zegt dat in de allereerste plaats duidelijk tegen ons. Jij moet de Heere leren kennen, maar je mag ook de genade en de vergeving zoeken in het bloed van de Heere Jezus Christus. En de Heilige Geest wil dat ook in jouw leven werkelijkheid doen worden. Ja, zegt er iemand. Maar als ik nou tot geloof gekomen ben. Als ik nou de Heere Jezus echt heb mogen leren kennen als mijn verlosser en mijn zaligmaker. Heeft die doop mij dan ook nog wat te zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Als het geheim voor mijn hart is opengegaan en ik aan de voeten van de Heere Jezus uitgekomen ben, dan mag ik weten, en dan moet je goed opletten, dan mag ik weten, zo zeker als ik ben gedoopt, zo zeker heeft de Heere al mijn zonden van mij afgewassen. Nou, dat is toch heel bijzonder, hè? Dat is toch heel bijzonder, vind je niet, hè? Dat voor het geloofsleven de doop een enorme troost en een enorme steun mag zijn. Ja, laat ik het maar anders zeggen, dat de doop dan ook een zekerheid mag geven. De zekerheid van het behoud. Wij zoeken die meestal in bijzondere tekenen. Wij zoeken die meestal in ons gevoel. Maar je mag als gelovig mens de verzekering van de genade buiten jezelf zoeken in Gods belofte. En die beloften zijn jou betekend en die zijn jou verzegeld bij jouw doop. Als gedoopt christen die werkelijk het geloof beoefent, mag ik weten, die doop bevestigt het aan mij. Zozeer als ik gedoopt ben en het water over me heen gevloeid is, zo zeker heeft de Heere mijn zonden afgewassen. Nou, dat is toch een machtig evangelie, vind je niet? Dat is toch een rijke betekenis, hè? Dat betekent dus dat we op twee manieren inderdaad over de doop kunnen spreken. De doop, een heenwijzing naar de vergeving voor wie nog niet gelooft. Maar ook een bevestiging, een verzekering van de vergeving voor wie tot geloof gekomen is. Ja, en dan zijn we gekomen bij het punt dat de meeste discussie opgeroepen heeft en nog steeds oproept. En dat is die kwestie kinderdoop, volwassendoop, of ook wel verbondsdoop, geloofsdoop. Als je het mij vraagt, vind ik die laatste aanduiding eigenlijk veel mooier. Verbondsdoop en geloofsdoop. Vraag 74, die luidt, zal men ook de jonge kinderen gaan dopen? Het antwoord is, ja. Ja, we zien het staan, hè? Ja. Nou weten we allemaal natuurlijk wel dat dat antwoord niet door iedereen wordt onderschreven. Vanuit vooral de evangelische beweging wordt er een totaal ander antwoord op gegeven. En daar zegt men, nee, dat kan niet. Jonge kinderen dopen, dat is niet mogelijk. En natuurlijk, als er zo'n verschil van mening over bestaat, dat er dan ook in de gemeente vragen over leven, ook bij onze jonge mensen vragen over leven, die komen met anderen in aanraking en die krijgen dan zoiets van, ja, wat is nou het goede spoor, hè? Waar moeten we ons nou aan houden? En dat er veel vragen op dit punt leven, ook onder ons, dat is mij van de week wel weer duidelijk geworden. Wat moeten we nou over deze dingen zeggen? In de allereerste plaats zullen we ons rekenschap moeten geven van waarom er onder ons kinderen worden gedoopt. Wat is onze motivatie? Wat is onze Bijbelse motivatie? Want je kunt als kerk natuurlijk van alles doen en willen, maar je moet het altijd wel op de schriften kunnen funderen. En dat is zeker, en daar zal ook iedereen het wel mee eens zijn. Wat is onze motivatie om kinderen te dopen? Nou, dat antwoord dat wij in zondag 27 krijgen, dat hebben we vanmiddag met elkaar gelezen. En weet je, dan is er één woord dat in dat antwoord er steeds weer uitspringt. En ik denk dat dat ook het sleutelwoord is. Het kernwoord. En dat is het woord verbond. Het woord verbond. Wij dopen onze kinderen omdat wij geloven in Gods verbond. In Gods genade verbond. Want God heeft ook meer verbonden gesloten. Nu het natuurverbond, het werkverbond. Het genadeverbond. Waarin God zijn genade toezegt. Belooft. Als wij het over het verbond hebben met elkaar vanmiddag. En ik wil graag dat jij er ook even goed bij bent. Dat je even meedenkt. Hè? Als we het over het verbond hebben. Waar lezen wij in de Bijbel voor het eerst over het verbond? Wij lezen dat in Genesis 17. Dat God een verbond sluit met Abraham. En dat God zegt, ik wil jouw God zijn en ik vraag jou, ik roep jou op om mij te dienen. God belooft zijn zegen, maar verwacht van Abraham en zijn gezin dat ze hem zullen dienen. En dan hoort er bij dat verbond een teken. En wat is het verbondsteken bij Abraham? Dat is, zoals we ook allemaal wel weten, de besnijdenis. En die besnijdenis, die herinnert elke dag weer opnieuw aan de verbinding die God gelegd heeft met hen. Wij zijn door God opgezocht. We zijn door God tot zijn volk geroepen. En de verantwoordelijkheid ligt nu op onze schouders om hem te dienen, om hem te eren. Nou weten we ook allemaal wel dat onder Israël het dienen van de Heere niet altijd de eerste prioriteit had. Hè? De profeten hebben er nogal tegen geageerd dat Israël soms ook ver van huis was in dat opzicht. En daar heeft de Heere heel veel verdriet over gehad. Nou, dat is eigenlijk iets wat je ook goed in kunt denken. Hè? Zoveel liefde aan dat volk gegeven. Zoveel richting aan het volk willen geven, om ze op het goede pad te houden. En steeds weer afwijken, steeds weer zonde. En wat lees je dan in Jeremia 3:31? Dan lees je daar, gemeente, jongeren, dat de Heere zegt, en nou zal ik een nieuw verbond gaan sluiten met mijn volk. Een nieuw verbond. Met datzelfde volk? Ja, met datzelfde volk. En wat zal dan het nieuwe inhouden? Nou, zegt de Heere, ze willen mij dus niet dienen vanuit hun hart en van hun leven. Maar dan zal ik ervoor zorgen dat ze het wel gaan doen. Ik zal zelf mijn wet in hun binnenste gaan schrijven. Ik zal er zelf voor zorgen dat ze van binnenuit mij zullen dienen. Ik zal hun tot een volk zijn. Zij zullen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen mij allemaal kennen. Van de grootste tot de kleinste. Het hele volk zal uiteindelijk mij kennen, mij volgen, mij dienen. Ik zal er zelf voor instaan, zegt de Heer. Ik zal een nieuw verbond gaan sluiten. En als de Heere zegt dat hij een nieuw verbond gaat sluiten, dan zegt hij niet dat hij een ander verbond gaat sluiten. Het is nog hetzelfde genadeverbond. Maar het zal wel op een hoger plan komen. God zal er iets aan toevoegen. Hij zal nu zelf zijn geest geven en ervoor zorgen dat zijn volk in zijn wegen leert wandelen. Het nieuwe verbond. Jeremia 31. Is dat nieuwe verbond aangebroken? Ja. En wanneer is dat nieuwe verbond nou aangebroken? toen de Pinksterdag aanbrak. Toen werd de Heilige Geest uitgestort. En de Heilige Geest, wat doet die nou? Nou, de Heilige Geest die werkt in het hart van mensen. De Heilige Geest verandert mensenharten. De Heilige Geest schrijft de wet van God in het menselijke hart. Hij besnijdt het mensenhart. Zo zou je ook kunnen zeggen. De Heilige Geest verandert iets van binnen. Hoe kun je dat merken? Als de Heilige Geest gaat werken in je ziel, in je hart, dan ga je ontdekken wie je bent. Dan ga je ontdekken dat je een mens bent die de Heere nodig heeft. Dat je een zondaar bent. Je gaat berouw krijgen over je zonde. Je gaat behoefte krijgen aan genade. En je komt aan de voeten van de Heere Jezus terecht. De Heilige Geest, hij werkt dat allemaal uit. En hij geeft ook een verlangen in je ziel dat je voortaan voor hem wilt leven. Dat nieuwe verbond, het is gekomen op de Pinksterdag. Het is er. Is er bij het nieuwe verbond ook een teken gegeven, zoals er bij het wat oudere genadeverbond? Ja. Bij het oudere genadeverbond werd de besnijdenis als teken gegeven. En bij het nieuwere verbond de doop. En dat betekent, zoals toen ook de kleine kinderen besneden werden, zo mogen ook nu in deze tijd, waar het nieuwere verbond aan de orde is en geldt, de kinderen gedoopt worden. Dat de kleine kinderen ook nu bij het nieuwe verbond horen, zoals de kinderen ook al bij het oude verbond hoorden, dat blijkt duidelijk uit wat Petrus juist ook op de Pinksterdag al zegt. We hebben het samen gelezen. Daarom ook de schriftlezing uit Handelingen 2. Handelingen 2 vers 39. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen. Lees het maar na. Voor u is de belofte. En voor uw kinderen. Dus bij het nieuwe verbond zijn de dingen niet anders dan bij het oudere genadeverbond. De kinderen horen er ook bij. De lammetjes horen ook bij de kudde. Ook de lammetjes krijgen het teken en die krijgen het zegel van de beloften van de Heere God. En daarom worden zij gedoopt. En als je nou vanmiddag zegt, ja, maar we lezen toch niet nadrukkelijk in de Bijbel, hè, dat we kinderen moeten dopen. Er staat toch nergens, gij zult kinderen dopen. Ja, maar er staat wel meer niet nadrukkelijk in de Bijbel, wat we toch heel gewoon vinden. Calvijn zegt in zijn institutie op een gegeven moment, hij zegt, nergens lezen wij in het Nieuwe Testament dat vrouwen aan het avondmaal mogen. Nou, dat is ook zo. En toch is er niemand binnen de christelijke gemeente die zegt van ja, maar zusters mogen er niet toe. Dat is voor iedereen duidelijk. Natuurlijk, net zo goed als de broeders mogen ook de zusters het teken en het zegel van het avondmaal gebruiken. Nou, zegt Calvijn, zo is het eigenlijk ook met de kinderdoop. Je moet het geheel van de schrift in oogenschouw nemen. En je moet de doorgaande lijn in de schriften moet je voor ogen houden. En dan ga je zien, het oude verbond had een teken. Nu is het nieuwe verbond, de tijd van het nieuwe verbond. En nu is er ook weer een teken. En zoals de kinderen toen het teken kregen, mogen ze dat nu ook weer krijgen. Want stel je nou eens voor, hè, dat kinderen nu niet het teken van het verbond zouden kunnen krijgen. En wat zou dat betekenen? Dat zou betekenen dat het oude verbond, het oude genadeverbond, rijker, heerlijker was dan deze nieuwe uitvoering. En dat kan toch nooit het geval zijn. Als iets vernieuwd wordt, wordt het verbeterd. Als iets vernieuwd wordt, is er meer heerlijkheid. En als dan bij het oude minder heerlijke de kinderen al hoorden, dan kan het niet anders. of ze horen ook bij het rijkere van nu. Kinderen mogen gedoopt worden op grond van Gods beloften gegeven in het nieuwe verbond. De doop inderdaad in de plaats van de besnijdenis gekomen. Ja, nou zijn er op dat punt heel wat vragen binnengekomen. Klopt dat wel, dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen? Is daar ook schriftbewijs voor te geven? Daar is ook schriftbewijs voor te geven. Als je even vanavond Colossenzen 2 zou willen opendoen, dan krijg je in de versen 11 en 12 van dat hoofdstuk, krijg je een beschrijving van besnijdenis en van doop. En het voert nou te ver om dat heel precies allemaal uit te leggen, maar neem van mij aan dat Paulus daar een parallel treft, een sterke parallel maakt. En dat Paulus daar in Colossenzen 2 zegt, de doop is de vervulling van de besnijdenis. Zoals toen het teken van het verbond de besnijdenis was, zo is nu het teken van het verbond de doop. En daarom wordt binnen de kerk van de reformatie het ook zo beleden. We hebben het in antwoord 74 vanmiddag ook gelezen. Hè? Aan het einde staat het er ook. Hè? De besnijdenis voor de welke in het nieuwe verbond de doop is ingezet. En als je vanavond even tijd hebt, dan zou je ook nog de Nederlandse geloofsbelijdenis kunnen lezen. Artikel 34. En daar wordt het ook zo gezegd. De doop in de plaats van de besnijdenis. Ja, nou zegt een vragensteller, dan heb ik nog wel een vraag hoor, want hoe zit het dan met de Heer Jezus zelf? Die is toch besneden en die is gedoopt? Ja, dat is zo. Maar waarom zou dat dan een weerlegging zijn van het feit dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen? Jezus stelt zich onder de wet in de besnijdenis. Nou, dat is één keer, dan had dat niet weer gehoeven. Als de Heer Jezus zich laat dopen, dan laat de Heer eigenlijk daarin zien. De doop komt nu in de plaats voor die besnijdenis. We zitten nu in een overgangsfase. Zometeen komt het nieuwe verbond. Zometeen als ik geleden heb en opgestaan ben, dan komt de Heilige Geest. Dan wordt het Pinksteren. En dan is het niet meer nodig om besneden te worden. Dan komt de doop. Dus de Heer Jezus laat door zijn doop eigenlijk zien dat de doop inderdaad in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Een ander punt, hè? De verhouding geloof en doop. Laat de Bijbel ons niet op verschillende plekken zien dat het geloof heel dikwijls aan de besnijdenis of aan de doop vooraf gaat. Werd Abraham niet pas besneden nadat hij tot geloof gekomen was? En zegt nota bene de Heer Jezus zelf niet in Markus 16, dat wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, dat die zalig zal worden. Nou dan. Gemeente, jongeren, wij zullen voor ogen moeten houden in welke situatie iets gebeurt of iets wordt gezegd. Abraham kon die besnijdenis pas ontvangen nadat hij tot geloof gekomen was. Eenvoudigweg omdat de Heere het verbond toen pas met hem heeft gesloten. En het teken daarvan ingesteld heeft. En let er dan op dat als dat teken wordt ingesteld, die besnijdenis, dat niet alleen maar die gelovige Abraham dat krijgt, maar ook heel zijn huis. Hè? De kinderen, de knechten, ze worden allemaal besneden. Niemand van ons zal toch beweren dat op het moment dat dat huis van Abraham helemaal besneden werd, dat het toen allemaal ging om gelovige mensen, die knechten. Zouden het allemaal gelovige knechten zijn geweest op diezelfde dag toen Abraham besneden werd? Ik kan me niet voorstellen. Ik kan me echt niet voorstellen. Dus dat betekent dat persoonlijk geloof niet aan het verbondsteken vooraf hoeft te gaan. Al is er wel altijd een relatie tussen besnijdenis en geloof en doop en geloof. Als onze kinderen gedoopt worden, kan dat niet buiten het geloof van de ouders om. Als de kinderen in ons midden gedoopt worden, kan het niet buiten het geloof van ons als gemeente om. Daarom worden ze ook in de kerkdienst gedoopt en niet gewoon thuis. Dus er is wel een relatie tussen geloof en doop, maar dat persoonlijke geloof is geen voorwaarde om het teken van het verbond te ontvangen. Dat zie je dus bij Abraham en dat mag je dan ook doortrekken naar het nieuwe verbond van vandaag. Ja, zegt er iemand, maar Jezus zegt het toch, hè? Wie geloofd zal hebben en wie gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Je moet eerst geloven en dan pas dopen. Ja, in welke situatie zegt Jezus dat? Hij stuurt zijn discipelen de wereld in en hij zegt, jullie moeten het evangelie verkondigen. En als mensen dat evangelie dan mogen geloven en dan als het ware zo christen worden, dan moet u ze dopen. Dus dat is wat Jezus bedoelde. Het is in een zendingssituatie gesproken. Eerst geloven en dan pas dopen. Het kan ook niet anders. Dan is er nog een vraag binnengekomen over Romeinen 6. In Romeinen 6 wordt heel duidelijk gesproken over de doop als een ondergaan, een sterven met Christus en ook alweer een opstaan met hem in een nieuw leven. Nou, dat kan toch alleen maar van een gelovige gelden? Ja, dat is ook zo. Dat kan alleen maar van een gelovige gelden. Nou dan, dan kan een kind toch niet die doop hebben gekregen. Als dat dan de inhoud van de doop is, dan kan een kind die toch niet krijgen. Nee, wacht even. Wacht even. In Romeinen 6 houdt Paulus de gemeente van Rome voor ogen hoe of zij als gelovig geworden christenen naar hun eigen doop mogen leren kijken. Ik heb u net al gezegd, er is een verschil hoe of je de doop mag bekijken. Als ongelovig gedoopt kind mag je weten, de Heere belooft het mij, ik mag het van hem verwachten. Maar als gelovig geworden christen mag ik in de doop veel meer gaan ontdekken. De rijkdom van zijn heil, het wordt mij beloofd, in de belofte zo daadwerkelijk toegezegd. En dat is wat in Romeinen 6 ook staat. Als ik tot geloof gekomen ben, dan mag ik weten dat ik met Christus gekruisigd ben. Dat ik met Christus gestorven ben. En dat ik met hem ook weer opgestaan ben in een nieuw leven. Maar, zegt Paulus dan, je moet dan wel je leven in overeenstemming laten zijn met wie je geworden bent. Als je dan met Christus één plant geworden bent en je dan bij wijze van spreken deel hebt aan die volle zaligheid, dan kan het toch niet waar wezen dat je nu voortaan nog als een zondaar wilt leven. Dan moet je alles op alles zetten, zegt hij, om te strijden tegen het kwaad en de zonde in je leven. De zonde zal in uw leven niet heersen, zegt hij dan. Dus Romeinen 6, dat is hoe of je in en door het geloof naar je doop mag kijken en welke consequenties dat dan voor je dagelijkse bestaan heeft. Ja, dan is er een vraag over de doop als pleitgrond. Waar lezen wij in de Bijbel dat het om de beloften van vergeving en eeuwig leven gaat? Nou, dat lezen wij op veel plaatsen. Ik kan die plaatsen allemaal niet eens opsommen, want dan zouden we hier nog uren verblijven. Maar vergeving en eeuwig leven, lieve mensen, dat zijn de weldaden van het Koninkrijk van God. En juist over die dingen heeft de Heer Jezus zo bijzonder veel gesproken. Op bijna iedere bladzij van het Nieuwe Testament hoor je dat het gaat over vergeving van zonden en over eeuwig leven. Dus dat zijn de beloften van God en dat zijn ook de beloften van de doop. Wat is eigenlijk de meerwaarde van die pleitgrond die de doop wil zijn? Dat ik mag pleiten dat de Heer het mij geeft, wat hij mij toezegt. Een ongedoopte kan toch ook vergeving ontvangen en eeuwig leven? En een jongere bij jou op school die niet gedoopt is, die kan toch ook vergeving ontvangen? Ja, natuurlijk, gelukkig. Maar wat is dan de meerwaarde van de doop als pleitgrond? Nou, je mag het zo zien. De Heere heeft door jou te laten geboren worden uit gelovige ouders, heeft de Heere eigenlijk onderscheid gemaakt. En heeft jou eigenlijk al bevoorrecht. En toen je gedoopt bent, heeft hij zijn beloften op jouw voorhoofd uitgeschreven. Zo dicht is de Heere naar jou toegekomen. Maar dat legt dan ook wel een hele klem op je leven. Als de Heere zo dicht naar je toegekomen is, dan moet je wel goed weten wat je doet als je zegt, nee, ik wil liever mijn eigen leven leiden. De Heere zegt, je behoort bij mijn kudde en ik wil alles aan jou geven. Dus een bijzondere benadrukking en bevestiging van Gods genade en liefde die naar jou uitgaat. En natuurlijk kunnen alle mensen op deze wereld zalig worden. Daarom is er ook zending. Een andere vragensteller die zegt, waarom mag je geen twee keer gedoopt worden? Nou, omdat het in de doop gaat niet om jouw geloof, maar omdat het in de doop gaat om Gods beloften. En die beloften worden afgebeeld en die worden verzegeld. En als dat één keer gebeurt, is dat genoeg. Waarom moet God het weer opnieuw doen? Is één keer niet genoeg dan? En het tweede is, door de doop word ik ingelijfd in de kerk van de Heer Jezus. Ik krijg een plek, een legale plek in de kudde van de goede herder. En dat is maar één keer nodig. Als een jongen en een meisje besluiten om te gaan trouwen, dan stellen ze een trouwdatum. En als de trouwdatum aangebroken is, dan komen ze voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en die stelt een aantal vragen. Die zegt, willen jullie met elkaar trouwen? Ze zeggen, ja. Als ze een jaar getrouwd zijn, wat zeggen die man en een vrouw dan tegen elkaar? Ach, laten we maar terug naar het gemeentehuis gaan en laten we maar weer opnieuw gaan trouwen. Nee, wanneer we één keer elkaar het ja-woord hebben gegeven, dan zijn wij getrouwd. En zo is het. Als je één keer gedoopt bent, dan ben je leven lang opgenomen in het verbond van de Heere God. Hij heeft het door die doop bevestigd, want je bent al opgenomen voordat je gedoopt werd, hoor. Je bent al opgenomen vanaf het eerste moment dat je in de moederschoot bent ontvangen. Weer een andere vragensteller die zegt, wij mogen de doop niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Nee, natuurlijk niet. Je mag er niet een toneelstukje van maken. Zo van, dat vinden we eigenlijk wel een aandoenlijk gegeven om daar met een klein kind daarvoor te staan en zo. Nee, het mag niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruikt worden. En daarom zegt de kerk ook, je moet een belijdend lid zijn van de gemeente. En als je een belijdend lid bent, dan moet je ook altijd goed beseffen wat je doet als je je kind laat dopen. Dat moet niet maar even gebeuren en niet maar van, nou ja, dat hoort erbij. Wij moeten altijd beseffen, ik houd mijn kind ten doop, maar wat betekent dat nou voor mij als vader en als moeder? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Ik heb mijn kind voor te leven en door te geven wat het leven met de Heere inhoudt. Je kind ten doop houden, geen kleinigheid hoor. En daarom niet uit gewoonte, niet uit bijgelovigheid. Hoe dan wel? Uit gelovige betrokkenheid en diepe afhankelijkheid. Zo houden wij, als het goed is, onze kinderen ten doop. Ja, het duurt nog even, maar ik kan er ook niks aan doen. Ik moet op die vragen ingaan. Dan is er een vragensteller die zegt, kunnen wij de scherpe discussie die er tussen de verbondsdoopvoorstanders en de geloofsdoopvoorstanders bestaat, kunnen wij die discussie niet beëindigen door te zeggen, nou, in de reformatorische kerken worden kinderen gedoopt en er wordt verwacht dat ze later belijdenis afleggen. In de evangelische gemeente worden kinderen opgedragen en er wordt verwacht dat ze later zich laten dopen. Nou, punt van overeenkomst is dan, in beide gevallen komt het aan op een persoonlijke toe-eigening van het geloof. En moeten we daar niet meer op focussen, hè, dat dat de overeenkomst is, in het ene of in het andere geval. Het gaat om een persoonlijke toe-eigening van het geloof. Nou, ik vind het heel sympathiek, moet ik zeggen, om op deze manier proberen om boven de discussie uit te komen. Je moet altijd proberen om verder te komen met elkaar. Elkaar bestrijden, daar wordt niemand beter van. En zeker in Gods kerk moeten we alle energie gebruiken om de ander die buiten staat, om die proberen te betrekken. We moeten elkaar niet bestrijden. Maar, en dat is dan de keerzijde, je mag in de kerk ook geen dingen beleiden of geen dingen zeggen die je niet vanuit de schriften kunt bevestigen. Dat betekent dus dat als je vanuit de schriften overtuigd bent van een bepaald standpunt, in dit opzicht het standpunt met betrekking tot het doop, als je zegt, wij geloven dat God zijn verbond heeft met ons en met onze kinderen op grond van de dingen die ik net genoemd heb, dan kunnen wij niet zeggen van, nou ja, laten we daar maar een beetje dan wat van afdoen, laten we maar wat relativeren. Nee, als kerk heb je te belijden wat je uit Gods woord hebt opgediept. En daarom zul je als reformatorische kerk en ook geen water bij de wijn mogen doen. En daarom kun je dus inderdaad niet zeggen, nou ja, je kan het zus bekijken of je het zo bekijkt. En daarom kun je inderdaad ook niet mensen die zich overlaten dopen, wat voor naam ze er zelf ook aan mogen geven, maar mensen die zich overlaten dopen, kun je dan niet meer beschouwen als mensen die deel uitmaken van de reformatorische kerkgemeenschap. Dus we zullen in dat opzicht gewoon recht moeten blijven, omdat Gods woord de norm is van onze standpunten. En als wij vanuit dat woord het een en ander hebben opgediept, wat we in de loop van de geschiedenis ook hebben bevestigd en vastgehouden, want dat heb ik vanavond nog niet eens gezegd, maar deze discussies die hebben natuurlijk in de geschiedenis, in het begin van de reformatie ook erg gespeeld, tussen de dopersen en tussen Luther en Calvijn en Boetser en al die reformatoren. Maar tot op de huidige dag heeft de kerk van de reformatie gezegd, de lijn van het verbond, houdt die vast. God heeft zijn verbond met ons opgericht en met onze kinderen. Is dan die doop dan de zaligheid? Nee, dat niet. Maar wel de toezegging, wel de belofte, waar we als ouders en als jongeren binnen mee bezig mogen zijn. En die doop is wel voor het leven van het geloof een geweldige rijkdom, een geweldige vastheid en een geweldige zekerheid. Het water van de doop. Ik zei al, het lijkt zo weinig in te houden. Een paar van die druppeltjes maar op het voorhoofd van een kind. Maar wat is dat doopwater? Toch diep. Vindt u niet? Amen. we samen danken en bidden. Zo hebt u het ons gegeven, heren, dat we vanmiddag bij elkaar mochten zijn om ons te bezinnen op het sacrament van de heilige doop. En we hebben geprobeerd om vanuit de schriften te ontdekken wat u ons daarover te zeggen heeft. En inderdaad, dat water van de doop is wel heel erg diep. Wilt u geven dat onze jonge mensen het mogen begrijpen, dat u alles aan hen belooft wat nodig is voor de zaligheid. Maar wilt u ook geven, heren, dat wij in het leven van het geloof toch iets meer de rijkdom van de heilige doop mogen leren beleven. De vastheid van uw belofte aan ons betekent en verzegelt. Heren, we hebben gesproken met elkaar zo over de dingen van dit heilig sacrament. Wilt u het achtervolgen met uw zegen? En wilt u geven, heren, dat wanneer we dit onderwijs ontvingen, dat we het ook tegen elkaar hebben mogen zeggen, ja, zo heeft de Heer het ons in zijn woord gegeven. Wij willen samen bidden voor de week die voor ons ligt. En we dragen elkaar weer van harte aan u op. U weet wat de week die voor ons ligt inhoudt. Voor velen van ons zal het weer een werkweek gaan zijn. En we bidden om uw kracht, om uw bewaring. Wilt u zijn met onze jonge mensen die naar school gaan, onze jongeren die hun vervolgopleiding doen, wil uw zegen daarover gebieden. Ik bid u ook, heren, voor het bruidspaar van komende vrijdag, Janine de Kieviet en Diederik van Dam. Wilt u hen een gezegende dag geven, een dag van blijdschap, al is er ook een donkere rand, nu grootvader zo pas geleden overleden is. Zegent u de familie en wees hen nabij. En zo komen wij samen tot u, heren. We danken u voor alles wat u ons schonk. En we bidden om uw genade en ontferming, ook voor de komende week. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Psalm 105, vers 5. Een heel bekend vers, maar in plaats daarvan dat we het na een doop zingen, zingen we het nu vanavond aan het einde van deze dienst die over het sacrament van de doop is gegaan. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. hart. De zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en met jullie allen. Amen.